Goedemorgen. Het zijn wat vreemde 2 weken, als ik eerlijk ben. 2 weken terug, op maandag, werd ik gebeld door Agnes met de mededeling. De spreker van zondag, die kon niet, die was verhinderd of ik het over wou nemen. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, maar dan wordt het wel een exegese die ik al wel een keer eerder heb gedaan. Want en exegese en preekschrijf wordt wat veel in een week. Zeker een week voor de vakantie in onderwijsland, wat altijd hectiek is. En oké, zo gezegd, zo gedaan. En toen werd ik dinsdag ziek. En toen moest ik op donderdag Agnes opzadelen met het feit dat ik niet kon komen spreken. En ik kan u verklappen, en voor de mensen die spreken, die herkennen dit. Het is echt, je ziek melden is één ding. Maar je ziek melden voor een preek, dat doet iets met je. Dat voelt echt als falen, kan ik je eerlijk verklappen. Maar gelukkig, Hans heeft het overgenomen. Had zelfs, begreep ik, ik heb de livestream meegeluisterd. Geprobeerd een baard te kweken voor mij. Bedankt, Hans. En fijn, dat ging allemaal door. En toen werd ik afgelopen vrijdag door Seth benaderd dat Seth ziek was. Of ik zondag zou kunnen spreken. Nou, ik ben inmiddels weer opgeknapt. Zo af en toe een beetje kikker in mijn keel en snotneus. Maar voor de rest komt het helemaal goed. Dus vandaag zult u het met mij moeten doen. Maar zoals ik al zei, we gaan een studie delen. Even kijken, ik zie nog geen PowerPoint. Ja, top, dankjewel. We gaan een studie doen die ik al eerder had. Het is eigenlijk ook best wel bijzonder, want 2 weken geleden mocht ik spreken in Gorinchem. En toen sprak ik daar over de bruiloft te Cana. En ik weet nog dat ik daar ook op die preekstoel stond. En terwijl ik bezig was, ging er eigenlijk gedachte door mij heen. Van, hey, deze preek sluit eigenlijk wel heel naadloos aan op de preek van Johannes 9. Die ik een paar weken geleden hier gehouden heb. En nou ja, prompt ging dus maandag de telefoon. Dinsdag ziek, maar vrijdag ging weer de telefoon. En zie hier vandaag de kans om toch stiekem Cana, Johannes 2 kunt u dat vinden, weer op ons menu te zetten. En vandaag zelfs een bruiloft te Cana met K3. Daar heb ik wel wat vragen over gekregen door de tijd heen. Wat fronzen, wat mensen van, wat moet je daar nou weer mee? Nou, ik ga u uitleggen. K3, dat idee is geboren. We zijn dit jaar, voor zover u het weet, deze gemeente begonnen met een vaste week. Een week van gebed, een week van tijd vrijmaken. Om je te richten op het nieuwe jaar. En een van de dingen die mij in die weken is overkomen, is het inzicht van het K3-model. Dus ik kan u alvast verklappen, K3 wordt een soort vaste routine. Net als lees je Bijbel, bid elke dag. Een soort nieuwe klassieker, K3. Oké, tot zover. Wat is K3? Dit is de volgende dia. Dank je. Dan vergeet u het nooit meer. Wat is K3? Heel goed, dat is K3. K3 gaat namelijk over hoe groei je in je geloof. K3 gaat namelijk over hoe leer je Jezus beter kennen, hoe leer je hem beter volgen, hoe kan je meer op hem gaan lijken. K3 gaat je leven veranderen, dus wees gewaarschuwd. K3 brengt Jezus en zijn koninkrijk deze wereld in. K3 verandert de wereld en dat begint heel klein bij jezelf, maar dat kan mega groot worden. Want K3 is opwekking. En het begint bij jezelf en gaat daar naar de wereld in, want dat is de bedoeling. Van begins af aan. Dat is onze opdracht. In Matteüs 28 staat, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is onze opdracht, de wereld in. Niet alleen hier op zondagmorgen je kerkje spelen, maar daarna naar buiten. We hebben een boodschap, we hebben een evangelie. Supergoed nieuws, letterlijk vertaald in het Nederlands. Griekse woord evangelie. Maar K3, ik waarschuw vast, is niet goedkoop. K3 is niet makkelijk. En wellicht gaat u het ook helemaal niet leuk vinden. Want wij mensen zijn een tikkeltje eigenwijs. Tikkeltje. Oké, wat is K3? De eerste dia. Eentje verder. Ja, de eerste K staat voor kennis. De eerste K van K3 staat voor kennis. Jezus zegt zelf, het zijn de schriften, is dat Johannes 5, het zijn de schriften die van mij getuigen. Kortom, we moeten aan de Bijbelstudie. Ik zeg niet steeds voor niets, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat moet je zelf doen. Je moet die Bijbel erbij pakken, dat is Gods woord. Maar hoe moet je die Bijbel dan lezen? Want daar moeten we ook nog iets over zeggen, want laten we duidelijk zijn. Er zijn duizenden orthodoxe Joden die vandaag de Torah spellen, die het Oude Testament spellen tot op de letter. Er zijn allerlei bekende mensen die de Bijbel lezen, soms zelfs citeren in allerlei programma's. Maar ze kennen God en ze kennen Jezus en ze kennen het evangelie niet. Dus je moet de Bijbel op een bepaalde manier lezen. En eigenlijk heb ik u net al de sleutel verklapt. De sleutel geeft Jezus in Johannes 5. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus we moeten niet zomaar de Bijbel lezen. We moeten elk facet van de Bijbel lezen door de bril van Jezus. Als we het Oude Testament lezen, moeten we denken, wat zegt mij dit over Jezus? Welke kennis krijg ik hier over hem? En als we dat gaan doen, als we dat gaan studeren, Bijbelstudie, als we daar tijd in steken, dat kost tijd. En huiswerk vinden we over het algemeen nooit leuk. Dat ik ooit voor de klas ben terechtgekomen is een wonder, maar dat terzijde. Maar we moeten het gewoon doen. En als we gaan studeren, dan krijgen we kennis van Christus, dan krijgen we kennis van Jezus en zijn koninkrijk. En dat hebben we nodig. Want die kennis hebben we nodig om een stap dieper te komen, namelijk bij de tweede kaas, de volgende dia. Kennen. Door kennis ga je een stap dieper, want kennis wordt kennen. En Johannes is duidelijk. Hij zegt, het gaat om het eeuwige leven. En wat is eeuwig leven? Eeuwig leven is God kennen, zegt Johannes. En dan niet in de zin van kennen, veel weten van hem. Nee, een intieme omgang met hem hebben. Zoals partners met elkaar hebben. Dus de eerste stap is kennis. Studeren, wat leert deze tekst mij over Jezus? En dan zal je zien dat die tekst tot leven gaat komen en dat kennis kennen wordt. En dan gaan we zo meteen naar stap 3. En ik kan u verklappen, die is niet populair, maar die is broodnodig. Want wij zijn erg eigenwijs. Maar zonder stap 3 zijn de stappen 1 en 2 waardeloos. En ik besef me dat het harde woorden zijn, maar bijbels gezien is het gewoon zo. Stap 3 is de volgende dia. Stap 3 is keuzes maken. Jezus zegt in Johannes 17 tot 3 keer toe, wil je mij lief hebben? Doe dan wat ik zeg. Hou je aan mijn geboden. Tot 3 keer toe. En we moeten ze niet aan zijn geboden houden, omdat we het onszelf moeten verdienen. Want we kunnen niks zelf verdienen, zegt de Bijbel. Die is daar, Galaten 2 is daar keihard in. Als wij het met God in orde konden maken door goede dingen te doen, was Jezus voor niks gekomen. Maar wij moeten ons aan zijn geboden houden, om hem te laten zien dat we van hem houden. Dat zegt Johannes 17. We zingen prachtige liederen, mijn Jezus, ik houd van u. Maar zijn we ook bereid om de keuzes te maken die daarbij horen? Deze stap gaat ons heel wat kosten. Keuzes maken. Deze stap kan u alles kosten. Laten we niet vergeten, in 2/3 van deze wereld wordt je als christen vervolgd. En deze stap gaat ook niet antwoord geven op al uw vragen. Vragen, we kunnen in dit leven tegen dingen aanlopen die je kapot kunnen maken. Laatst las ik de volgende geschiedenis in een blad over een christenvervolging. Een groep rebellen heeft een boerderij overvallen. En vragen aan de vader, die met zijn kinderen en zijn vrouw op het erf staat, geloof je in Jezus? En hij zegt ja. En hij wordt ter plekke met een kapmes onthoofd. Vervolgens pakken ze een pistool, zetten dat tegen het hoofd van de kinderen. En vragen aan de vrouw, geloof je in Jezus? De vrouw begint te huilen. Ze zegt, ik kan niet anders. Op dat moment is er een klap, een lichtflits, de rebellen rennen gillend weg. De vrouw weet niet wat er gebeurt, maar de kinderen staan naast mama en zeggen, mama, we hebben engelen gezien. Er zijn engelen naar beneden gekomen, mama, en die engelen die hebben ons bevrijd, mama. Maar dan ben ik misschien een hele simpele, oneerbiedige hagenees, maar dan denk ik, hadden die engelen niet 5 minuten eerder kunnen komen? Want papa is dood. En papa is de kostwinnaar. En deze kinderen zijn getraumatiseerd. En ik kan zo duizenden voorbeelden noemen. Maar op die voorbeelden gaan wij in dit leven geen antwoord krijgen. De Bijbel is geen antwoordenboek. Ik heb het al eerder gezegd. De Bijbel is een boek door te studeren. Komen tot kennis en kennis wordt kennen van een redder, van een verlosser, van een heer. En het prachtige is, We hadden het net over Matteüs 28. Het prachtige is dat het afsluit met, zie, ik ben met je. Want deze mensen stonden daar niet alleen op dat erf. Jezus was erbij. Absoluut. En hij trekt ze erdoor. Hoe zwaar en hoe moeilijk het ook al moet zijn. En dat kan het zijn, laten we gewoon eerlijk zijn. Het kan je alles kosten. Maar ook hier in Nederland gaat de stap van keuzes maken je veel kosten. Want zijn wij bereid om te luisteren naar de Bijbel? Zijn we bereid om te luisteren naar Jezus' woorden? Als je de Bijbel gaat studeren, zou je zien dat Jezus vaak verschrikkelijk verrekte vaak ongelooflijk praktisch tips geeft voor je leven. En mag hij je leven bepalen? Als het gaat om je geld. Als het gaat om je lichaam. Als het gaat om seksualiteit. Als het gaat om je toekomstplannen. Als het gaat om je beroepskeuze. Mag hij daar een beroep op jou doen? En ervan uitgaan dat je doet, omdat je van hem houdt. Stap 3, keuzes maken, is nodig voor een opwekking. We willen heel graag een opwekking. Ja, dat is natuurlijk tof. Maar stap 3 is brood nodig daarin. Keuzes maken. Want opwekking begint bij jezelf. We zullen eerst zelf opgewekt moeten worden. Je kan alleen uitdelen wat je zelf ontvangen hebt. Dus we moeten beginnen bij onszelf. Iedere opwekking begint bij jezelf. En het begint bij K3. Kennis. Studeren. Kennen. En dan keuzes maken. En die opwekking begint bij jezelf. En daarna mogen we met die opwekking de wereld in. Want de wereld moet meer van God zien. We hebben een opdracht. Ik zei net Matteüs 28. Dat gaat over dat we iedereen mogen dopen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Maar die tekst gaat verder. Vervolgens zegt Jezus namelijk, dan moeten we hen leren alles wat ik u geboden heb. En dat moeten ze ook nog in acht gaan nemen. En dan volgen die prachtige woorden. En zie, dan ben ik bij u. Tot het eind van de tijden. Maar dat tussenstuk waar Jezus zegt van, leer ze alles wat ik geboden heb om dat ook daadwerkelijk echt serieus te gaan doen, koste wat kost. Ja, misschien laten we dat liever soms even weg. Dus K3, u gaat het vaker horen. Maar neem het mee. Kennis wordt kennen. En kennen wordt keuzes maken. En zo belanden we op of in Kana. Dat is de volgende dia. Oh, sorry. Nee, toch nog terug. Ik dacht dat ik nog een dia tussen had. Nee, dan mag ik hem even zo laten staan. Dat is prima. Kana, Johannes 2, is best een pittig hoofdstuk. Het staat in mijn favoriete evangelie, Johannes evangelie, dat weet u inmiddels. Johannes heeft het evangelie op hoge leeftijd geschreven. Een vierde evangelie. En waarom heeft hij dat nou geschreven? Want we weten dat Matteüs, Marcus, Lucas evangelie waren al bekend. Sterker nog, Johannes heeft waarschijnlijk zijn evangelie pas geschreven na het boek Openbaring, wat we ook allemaal kennen. Maar goed, hoe zit het? Matteüs, Marcus, Lucas zijn eigenlijk vrij simpel evangelies die draaien om de titel Wie is Jezus? Het is evangelisatiemateriaal. Wil je weten wie Jezus is? Wil je beginnen met je Bijbel te bestuderen? Begin bij Matteüs, Marcus of Lucas. Johannes kende deze drie evangelieën en toch schrijft hij een vierde. Waarom? Hij wil een stap verder. Hij heeft een andere doelgroep. Ik zeg het al wel eens, het Johannes evangelie is het evangelie voor de kerk, voor de gevorderde christen. En het doel van Johannes evangelie vinden we ook, dat is de volgende dia. Eentje terug nog, die je net had. Dia, dankjewel. Johannes 20, vers 31, daar staat het. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn geschreven, omdat u zal blijven geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij door te blijven geloven, het leven zult blijven hebben in zijn naam. Ik heb expres even met rood die woordjes blijven weer even ingezet. Dat gaat u in uw vertaling niet tegenkomen. Want het is namelijk in het Grieks een speciale werkwoordsvorm die wij in Nederland niet kennen. Je zou het zo'n beetje kunnen vertalen met de voortdurend tegenwoordige tijd. In theologisch Nederland roepen ze dat wel eens. Maar het gaat erom een actie die is, die was en die altijd zo zal zijn. Blijven geloven. Hou vol. Hou vast, zegt Johannes. Want Johannes zag op zijn oude dag, na de eerste evangelisatie binnen deze wereld, mensen terugvallen in hun oude handel en wandel. Het was fantastisch, die opwekking. Het was fantastisch, al die nieuwe kerken. Maar na een tijdje is het nieuwe er vanaf en de kerken lopen leeg. En daarom schrijft Johannes zijn evangelie. En Johannes begint zijn evangelie in hoofdstuk 1 met die bekende woorden. Jezus is het woord en het woord is God. Kortom, Jezus is geen doekje voor het bloeden, geen tijdelijke oplossing voor een probleem wat zonde heet. Nee, hij was en is altijd God geweest. Hij is een persoon van de goddelijke drie-eenheid. Sterker nog, hij is de mediator van de schepping. Paulus schrijft het zo. Paulus zegt, door hem is alles geschapen. Door Jezus is alles geschapen. Hij is de mediator van de schepping. Plat gezegd, Jezus schiep de boom die omgehakt werd voor het kruis van Golgotha. En in hoofdstuk 1 wil Johannes ons inpeperen dat Jezus God is. En dat hij van begin af aan betrokken is bij de schepping. En hoofdstuk 1 eindigt dan met zijn doop en de eerste volgelingen. Kortom, je zou kunnen zeggen, Jezus is God en hij is er klaar voor. Kom erop met hoofdstuk 2. Nou, weet u dat zeker? Want hoofdstuk 2 van het Johannes-evangelie, dat is nog wel even een dingetje. Dat is zeg maar een soort olifant dwars door de porseleinkast. In het eerste deel van hoofdstuk 2 levert Jezus zo'n 2400 glazen wijn af op een bruiloft. En in het tweede deel van hoofdstuk 2 gaat Jezus met een zweep los in de tempel. Het lijkt er dus op of Johannes ons flink wil wakker schudden als het gaat om het openbare leven van Jezus. Laten we beginnen bij Kana. Dat is de volgende dia, als u mee wil lezen. Ik lees het de herziende Statenvertaling. Johannes 2. Even een slokje. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen de ceremoniemeester het water geproefd had, was het wijn geworden. Maar hij wist niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Toen riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Oké. Kana. Door de kerkgeschiedenis heen zien we dat mensen wat problemen hebben met het hoofdstuk 2 van het Johannes-evangelie. In dit geval, in ons geval, beperken we ons tot Kana. En we hebben zelfs bijbelvertalingen gevonden waar ze dit gewoon hebben weggelaten. Want dit verhaal van Kana levert wel wat ongemakkelijke situaties op. In de eerste plaats, laten we eens even langslopen. Jezus maakt tijd vrij voor sociale aangelegenheden. Hij is gedoopt, hebben we gelezen. Hij is klaar voor zijn bediening. Maar hij kiest ervoor om gezellig rond te hangen en een wijntje te gaan drinken met vrienden en familie op een bruiloft. En nergens staat dat hij van plan was om te gaan spreken. Of dat hij wat wilde gaan doen. Hij zit daar gewoon, gezellig, chillen, zouden we tegenwoordig zeggen. En deze houding die botst eigenlijk wel wat met ons Nederlands Calvinistisch bloed. Wij hebben toch als ethos, je moet nuttig bezig zijn. Je gaat toch geen tijd verkanselen. Er is nog zoveel werk voor de Heer te doen, zeggen we dan. Er is veel oogst, er zijn weinig arbeiders. Dan ga je niet met je wijntje op een bruiloft zitten. Dat Calvinistisch bloed, dat herken ik wel bij mezelf. 30 jaar geleden begon ik bij de Youth for Christ in Dordrecht als veldwerker. En ik had er een handje van. Druk. En ik voelde me schuldig als ik ook maar een uurtje iets anders deed dan werken. Ik had gelukkig een hele goede begeleider. In de vorm van Gert Visser, misschien kent u hem nog. Hij was ook jarenlang het gezicht van de rond dat prees bent. En hij was met mijn begeleider en hij zei, man, je moet het omdraaien. Je moet je niet schuldig voelen als je een uurtje niks hebt gedaan voor Gods Koninkrijk. Je moet je schuldig voelen als je dat niet hebt gedaan. Jezus is niet naar de aarde gekomen om ons sociale leven plat te leggen. Gods opdracht is immers niet alleen om van hem te houden, maar ook van onze medemens. Dus we moeten ook tijd voor elkaar nemen. De tweede verlegenheid van dit verhaal, misschien wel de grootste, is de volgende. Jezus maakt tussen de 545 en 680 liter wijn. En dan hoor je nog wel eens mensen zeggen, ja, maar de wijn in die tijd werd aangelengd met water. Die was niet zo sterk. Ja, dat klopt. Ja, goedkope wijn wel. Maar wat zegt de ceremoniemeester? Dit is goede wijn. Dit is het echte werk. Is toch lastig. Jezus zet 2400 glazen wijn neer. En ook in de dagen van Jezus was dat al wel een puntje. Johannes de Doper, die waarschijnlijk rond dit moment net was gaan spreken, was een geheel onthouder. Veel kerkvaders uit de kerkgeschiedenis, veel opwekkingspredikers, zijn geheel onthouder. En ook de Bijbel is vrij scherp als het gaat om het nuttigen van te veel alcohol. En dan schenkt Jezus gewoon 2400 glazen wijn in. Het derde dingetje wat ons in verlegenheid brengt. Jezus zet zijn moeder behoorlijk op haar nummer. Als je uit het Grieks letterlijk vertaalt, staat er, vrouw, wat is er tussen u en mij? Uw kind komt straks naar u toe. Papa, mama, wat is er tussen u en mij? Zo. Oké, één ding even, ik zal eerlijk zijn. Het woord voor vrouw, wat klinkt in het Nederlands keihard, maar in het Grieks is het niet echt denigrerend of beledigend. Sterker nog, het is nog eigenlijk een liefdevol woord wat hier staat. Maar de rest van de zin, wat is er tussen u en mij, is toch echt een behoorlijk standje, om het maar even netjes te zeggen. En waarom doet Jezus dit? En nog explicieter, waarom schrijft Johannes dit op? Want Johannes schrijft alles met een bedoeling op. Dus we moeten gaan nadenken over de vraag, wat vraagt Maria nou eigenlijk als ze aangeeft dat de wijn op is? Maria is ook op de bruiloft en de broers en zussen van Jezus zijn er ook. En we weten helaas dat Jozef, de vader, de partner van Maria, stiefvader van Jezus, niet oud geworden is. Dus die is op dit moment al overleden. En Maria weet dat haar zoon bijzonder is. Ze is zijn geboorte nog niet vergeten. Overal in de evangelie zien wij staan en ze bewaarde de woorden in haar hart. En we zijn nu jaren later. En Jezus is inmiddels 30 jaar oud. Die wonderlijke geboorte is alweer 30 jaar geleden. En Jezus is gedoopt door zijn neef. En hij heeft zelfs leerlingen. Hij is klaar voor de start. Hij is met zijn leerlingen zelfs op de bruiloft. En als we verderop in het Johannes-evangelie lezen, dan lezen we dat de broers en zussen van Jezus ook in Cana zijn. En dat ze Jezus maar een rare kwast vinden. Ze geloven niet in hem. Sterker nog, ze zetten hem te kakken. En Maria dringt eigenlijk bij Jezus op aan, kom op, laat nu zien wie je bent. Dit is je kans. Je bent gedoopt, je hebt volgelingen, het is je tijd, laat je zien. En dan zegt Jezus, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dat kan je vertalen als, ik neem geen opdrachten aan van mijn aardse moeder, enkel alleen van mijn hemelse vader. En dat lijkt ook heel erg op de woorden van de 12-jarige Jezus in de tempel. Hè? Op een gegeven moment gaan zijn ouders naar Jeruzalem. Voor de grote feesten moest je 3 keer per jaar naar Jeruzalem. En dan gaan ze terug en dan blijft Jezus achter. En ze moeten hem 3 dagen zoeken. Het moet een hel zijn als ouder. En zeker als je net zo'n bijzondere geboorte achter je kiezen hebt, dan denk je, hoe ga ik aan God uitleggen dat ik zijn zoon kwijt ben geraakt? Ja, toch? Ja. Ik denk dat ik lichtelijk in paniek zou zijn. En dat lezen we ook dat zijn ouders dat zijn. En ik kan me dat goed voorstellen. En dan zegt Jezus ook duidelijk dat hij bezig wil zijn met de dingen van zijn vader. En dat het... En in deze geschiedenis in Cana zegt Jezus heel duidelijk, ik ben bezig met de dingen van mijn vader en nu is nog niet mijn tijd. Maar weet je nu wat ik zo mooi vind aan deze geschiedenis en wat ik ook zo ontroerend vind? Jezus luistert wel, want hij doet wel degelijk wat. Maar hij handelt stil en hij handelt op de achtergrond, want het is nog niet zijn tijd. En niet iedereen op de bruiloft heeft geweten waar deze bijzondere goede wijn vandaan kwam. Het vierde dingetje wat ons in verlegenheid brengt, in deze geschiedenis, is dat Jezus zijn kracht gebruikt voor alledaags werelds probleempje. De wijn is op. Er gaat niemand dood. Er is niemand ziek die genezen moet worden. Nee, de wijn is op. En notabene vlak hiervoor vroeg de duivel nog aan Jezus, verander stenen in brood. En toen zei Jezus, nee, dat weiger ik, want je moet niet leven van brood alleen. Je moet leven van alleen van de woorden van God. Je hebt Gods woord nodig. En Jezus zegt als het ware, als ik van stenen brood zou maken, dan zou ik verkeerd met mijn krachten omgaan. En nu, een paar weken later, maakt hij 2400 glazen wijn. Dus dit is best wel een lastig verhaal, als we gewoon kijken wat er staat. En waarom opent Johannes nou juist daarmee het openbare leven van Jezus? Om nog maar even niet te spreken over deel 2, waar hij met een zweep de tempel kort en klein slaat. Waar wil Johannes met zijn evangelie naartoe? Ja, dat is een goede vraag. En waarom deze introductie van Jezus? Oké. Een diaatje verder. Een intermezzo. Ik dacht, ik ga u een nieuw lied met u aanleren. En om even dit te laten bezinken. Ik zeg het van tevoren vast, misschien heeft u niet 1, 2, 3 door waar het lied over gaat. Het is een psalmrijming, het is een nieuwe psalmrijming. Ik wil hem nog niet aan Jasper en zijn team voorleggen. Maar als je de volgende dia opzet, gaat hij als het goed is gelijk spelen. Je mag hem weer uitzetten. Geloof het of niet, dit is echt een psalmrijming. Je mag de volgende dia opzetten, dat verklaart misschien iets meer. Er is in Amerika een band, die heet Seven Horns, Seven Eyes. En je kan het mooi vinden, ik vind het persoonlijk een klein tikkie te hard. Maar geloof het niet, het is echt een psalmberijming. En deze band, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit een gitaaropleiding in Amerika gedaan. En ik heb diep respect voor de meneer die u links onderin ziet, Zack Wiedel, als ik het goed uitspreek. Waarom? Dit is een van de beste gitaristen in Amerika. Hij heeft diverse prijzen gewonnen. En alles. Sterker nog, allerlei bekende bands hebben bij hem voor de deur gestaan. Wil je alsjeblieft bij mij in de band komen spelen? Wil je daar wat gitaarsolootjes neerspelen? Want voor de kenner op een 7- en 8-snarige gitaar gaat deze man met sublieme snelheid alle kanten van de fretboard over. Maar deze man zegt, nee, dat ga ik niet doen. Ik heb mijn talent van Jezus gekregen. En ik ga met mijn band de wereld over om in de metal scene te vertellen wie Jezus is. Want iedereen heeft Jezus nodig. En in plaats van flauw gezegd iemand die afreist per boot of per vliegtuig naar Amerika om daar bij een stam het evangelie te brengen, zegt hij, ik ga naar de stam van de metalmuziekliefhebbers en daar ga ik het evangelie prediken. Deze man had multimiljonair kunnen zijn, alles erop en eraan. De skills heeft hij. En hij zegt, ik ga voor Jezus. Diep respect voor. Al vind ik zijn muziek een tikkie te hard, zou ik eerlijk zijn. Mag de volgende dia opzetten. Maar wat als ik deze muziek had opgezet toen u zojuist de kerk binnenkwam? Hoe zou u gereageerd hebben? Of wat als ik Jasper had gevraagd dit nummer te zingen? Jasper, je kan het, echt waar. Dus, hoe zou u dan gereageerd hebben? Zou u boos zijn weggelopen? Zou u het respectloos hebben gevonden? Niet eerbiedig? Waarom niet? Aanbidding is toch aanbidding? Of is het geen goede aanbidding als het onze smaak niet is? Als het niet in ons straatje past? Valt aanbidding weg als de nummers uw of mijn smaak niet zijn? En wat dan? Moeten we dan toch weer psalmen op hele noten gaan zingen? Of moeten we dan alleen Johan de Heer? Of alleen Nederlandse opwekking? Of juist alleen Engelse Hillsong? Of moeten we dan wel een elektrisch gitaar? Moeten we niet weer het orgel invoeren? Of moeten we juist het orgel verbranden? Is het anders geen aanbidding? Dus, weet u, wat mij dan bezighoudt, is het dan geen aanbidding? Als het onze smaak niet is, of vinden wij persoonlijk het dan geen aanbidding? De Bijbel is vrij duidelijk. In Psalm 150 staat, God laat zich loven met een vals drumstel. Nou, geloof me, uit persoonlijke ervaring kan ik u vertellen, dan valt de muziek die u zojuist hoorde reuze mee. Want een vals drumstel, dat is echt niet om aan te horen. En ik hoop dat u het dus met mij eens bent, dat aanbidding groter is dan onze muzieksmaak of onze keuze voor instrumenten. Aanbidding is ons antwoord op de liefdevolle genade van God, op de liefdevolle genade van onze redder. Hij heeft ons gered, hij heeft ons aangenomen als zijn kinderen. En het kostte hem alles en ons niets. Weet u, alle dingen hier op aarde, alle dieren, alle sterren, alle planeten, ze zijn door God geschapen. Ze zijn van hem. En er is maar één ding waar God niet bij kan. Er is maar één ding wat wij aan God kunnen geven wat hij uit zichzelf niet heeft. Onze aanbidding. Onze dank. Onze aanbidding in woord, muziek en daad. Daarom zegt Jezus ook, als je van me houdt, doe wat ik zeg. Dan laat je het zien. En daarom komen wij ook in aanbidding bij elkaar iedere zondag. Om hem iets te geven. Iets wat God nog niet heeft, namelijk onze dank. En daarom wil ik aanbidden. Omdat ik dankbaar ben. Maar waarom komt u? En waarom kom ik? Dat zijn vragen die we onszelf moeten stellen. Kom ik? Komt u om iets te geven? Dan zal het u niet uitmaken hoe hier gespeeld en gezongen wordt. Aanbidding is namelijk niet te begrenzen in welke stijl van muziek dan ook. Geen metal, country, hele noten of wat dan ook. Komt u om te geven? Dan zal de vorm u minder interessant zijn. En waarom vertel ik dit nou? Waarom nou dit intermezzo en wat heeft dit nou met Kana te maken? Nou, eigenlijk alles. Want vaak hebben wij een bepaald beeld. Het moet zus of zo zijn in de gemeente. Want dan is het goed. In de kerk maken wij ook beelden van Jezus. Dat deden we ook al in de tijd van Johannes. Dat is op zich niet verkeerd, maar wel als we ze vastleggen. Want dan gaan ze ons begrenzen. Want Jezus en God zijn niet in een beeld te vangen. De Bijbel zegt niet voor niks in de 10 geboden, maak geen gesneden beelden. Want wat doen beelden? Beelden beperken de grootheid, de macht en de kracht van onze God. En niet alleen gesneden beelden, ook denkbeelden. Die doen hetzelfde. In hoofdstuk 2 van het Johannes-evangelie wil Johannes ons beeld van Jezus openbreken. Hij wil het vernieuwen. En misschien wel doorbreken. En dat doet hij als een olifant, zeg maar, dwars door die porseleinkast. Want Johannes zegt, wat centraal moet staan is, wie is hij en niet wat doet hij? Wie is Jezus en niet wat kan Jezus allemaal uit zijn trucendoos halen? In de dagen van Johannes en ook in de dagen van Jezus, waren de mensen die zich vooral richtten op wat Jezus deed. En niet op wie die was of wat hij kwam doen. En Johannes wil de persoon van Jezus centraal zetten. In heel zijn evangelie staan maar 7 wonderen. En die 7 wonderen, die noemt hij niet eens wonderen, die noemt hij tekenen. Want in zijn evangelie gaat het om eeuwig leven. En eeuwig leven is niet wonderen doen of wonderen zien of wat dan ook. Nee, eeuwig leven is God kennen. Is in relatie met hem mogen leven. Is in een liefdesrelatie leven met de schepper. Met je redder. En in een liefdesrelatie draait het er niet om wat je doet. Stel je voor dat ik hier zou zeggen, dat ik zeg, ik hou zoveel van Aukje omdat ze zo lekker kan koken. Dat klopt. Maar wat als dat er op een moment niet meer gaat lukken? Wat als zij dat niet meer kan? Is de liefde dan weg? Mijn papa was 46 jaar. Toen hij door een tumor verstandelijk en lichamelijk gehandicapt raakte. Mijn mama werd naar het ziekenhuis geroepen. En bij de psychiater lagen de scheidingspapieren al klaar. Christelijk ziekenhuis notabene. Mevrouw, als u dit teken vertekent, dan kan uw man naar een verpleeghuis. En dan kunt u verder met uw leven. Dit is niet meer de man die hij was. Hij heeft u niets meer te bieden. Zo gaat de wereld met liefde om. Mijn mama gelukkig niet. En we hebben hem verpleegd. tot het einde. Maar zo gaat de wereld met liefde om. Keihard. Liefde in de wereld is, wat heb ik eraan? Liefde in de wereld draait om wat je doet. Maar in de Bijbel draait liefde om wie je bent. Ook als je Jezus heet. En daarom staan er in het Johannes-evangelie een groot gebrek aan wonderen. Sterker nog, in Johannes 6, ik heb er een paar jaar geleden over gesproken, jaagt Jezus duizenden mensen weg, omdat hij weigert een wonder te doen. En uiteindelijk draait hij zich zelfs om naar zijn discipelen, en dan zegt hij, wat doen jullie hier nog? Letterlijk vertaald staat er, waarom rotten jullie ook niet op? Er staan maar 7 wonderen in het evangelie van Johannes. Maar 7 is het getal van de volheid. En 7 is genoeg, zegt Johannes. En persoonlijk vind ik het ook erg mooi dat hij ze geen wonderen noemt. Hij noemt ze tekenen. Want weet u, een wonder staat op zichzelf. Maar een teken verwijst naar iets of iemand. Begrijp me goed. Ik geloof absoluut in wonderen. Al noem ik ze ook liever tekenen. En ook nu nog. Een van de dingen toen ik tot geloof kwam, was voor mij heel persoonlijk, van als iets in de Bijbel gebeurt, moet het nu nog steeds gebeuren. Als mensen in de Bijbel engelen zien, dan moeten mensen nu engelen zien. Als er in de Bijbel mensen genezen, dan moeten er nu mensen genezen. Anders is de Bijbel een sprookjesboek. En dat is de Bijbel niet. Maar we moeten wel opletten. Welke plaats geven wij het wonder? Ik heb het vorige keer ook eens over gezegd. Je hoort nog wel eens de term strek je uit naar het wonder in evangelisch Nederland. En ik heb daar echt grote moeite mee. Alsof ik wonderen kan doen. Er is maar één die wonderen kan doen en dat is Gods ingrijpen. En niemand anders. En vraag 2 die erop volgt is, gaan wij dan geen wonderen volgen? En dan gelijk de kritische vraag naar onszelf, gaan we nou voor wonderen of gaan we nou voor Jezus? Want soms krijg ik de kriebels van sommige gebeds- en genezingsbijeenkomsten of affiches die ik daarover zie hangen. Of op Facebook. In de Bijbel, in de Johannes-evangelie, maar zelfs bij Jezus zelf. Jezus zelf roept ons op om niet voor het wonder te gaan. Om niet het wonder te volgen, maar Jezus te volgen. Ik denk persoonlijk dat er momenteel minder wonderen en tekenen gebeuren dan God graag zou willen doen. Waarom? Lees de Bijbel. Jezus is heel duidelijk. Hij zegt, volg mij en de wonderen zullen u ons dus volgen. En niet andersom. Wij moeten Jezus volgen. En als we Jezus volgen, dan ligt er heel veel klaar. En ik denk dat wij heel veel missen. Dat God veel meer zou kunnen doen om deze reden. Volgen wij Jezus. K3, kennis, kennen, keuzes maken. Jezus zegt, volg mij en de wonderen zullen u volgen. Wanneer wij het evangelie, wanneer wij Jezus met de wereld delen, dan zullen de wonderen ons volgen. Want een wonder is namelijk geen doel. En ik heb het vorige keer ook gezegd en ik blijf het herhalen, want het is gewoon een keiharde waarheid. Een wonder is geen verwenpakketje voor christenen. Anders zou iedere christen 150 jaar oud worden, kerngezond, echt serieus, vurige wagens moeten dag en nacht uit de hemel naar beneden komen om ons kennelijk op 150 jaar geleefd of zo weg te komen halen, want die krengen gaan gewoon niet dood. Het klinkt heel hard, maar zo brengen we het wel eens. Als ik de affiches en de dingen moet horen. De Bijbel is duidelijk. Een wonder heeft een functie. Wonderen gebeuren om 2 redenen. De eerste reden is om te laten zien dat Jezus God is. Dat hij geen loze praatjes vertelt. Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Bevestigt dat hij Gods zoon is. Het bevestigt dat hij de autoriteit heeft om daar in dat kruis te sterven voor ons. Dat hij de autoriteit en de kracht heeft om uit de dood op te staan. Dat hij de liefde voor ons heeft om dat te doen. Dat zijn woorden geen lege praatjes zijn. Dat is de eerste reden. De tweede is, het is een voorproefje van het rijk wat komen gaat. Dood en pijn hebben niet het laatste woord. Maar te vaak hebben we het gepresenteerd als een verwendpakketje voor christenen. Het heeft zoveel schade gedaan. Zoveel mensen zijn gedesillusioneerd, niet genezen, naar huis teruggekeerd. Zoveel mensen hebben de kerk en de gemeente verlaten. Gedesillusioneerd in God, het zal wel niet voor mij zijn. Boeken vol hebben we geschreven. Onlangs had ik er nog eentje in mijn handen. 365 redenen die uw genezing in de weg staan. Het schaamrood staat op mijn kaken. En het kan, hè? De Bijbel zegt ook, er kan iets tussen u en God instaan waardoor u ziek wordt. Dat kan, ja. Maar geloof me, dan heeft u geen zelfhulpboek nodig. Dan weet u al lang wat er aan de hand is. Dan heeft de Geest u dat al lang geopenbaard. En dan weet u al lang dat u op uw knieën moet. En dat u altijd welkom bent bij God. Jasper zei het, je bent altijd welkom. De enige die je tegenhoudt, ben jezelf. Wonderen hebben een functie. Ze laten zien dat Jezus God is. En dood, ziekte en pijn niet het laatste woord hebben. Wonderen zijn tekenen. Prachtige omschrijving. Een wonder noemt Johannes een teken. Ik noem het zelf ook liever een teken. Waarom? Een teken richt je op een persoon. Een wonder is een wegwijzer naar Jezus. Jezus wil een relatie met u. Hij wil niet dat u hem bewondert om zijn spectaculaire acties. En wonderen zijn ook helemaal niet uniek. Allerlei occulte magiërs in India kunnen de grootste wonderen doen. Weet u dat? We lezen het in de Bijbel. In Egypte. Mozes komt bij de farao, gooit zijn staf neer. Die verandert in een slang. Wat doen de tovenaars van de farao? Gooien hun staf op de grond, verandert in een slang. En Jezus waarschuwt ook. Hij zegt, er komen heel veel valse christenen die hele grote wonderen zullen doen. Wonderen zijn dus helemaal niet uniek. Wonderen hebben een functie. Het zijn tekenen, het zijn wegwijzers naar Jezus. Het is geen automatisme. Anders is het gewoon een ordinaire toverspreuk. En daar moet je ver weg blijven, zegt de Bijbel. En Jezus genas ook helemaal niet iedereen. Ik heb met u gesproken over Johannes 5, Bethesda. Een ziekenhuis vol mensen die knetterziek zijn. En Jezus geneest er één. En diegene die die geneest, die staat verdorie op, loopt direct naar de Joodse leiders en verraadt hem. Lekker bezig. En wat zullen de andere patiënten die dag in Bethesda van Jezus gevonden hebben? Ik weet niet of die hem wel zo leuk vonden die dag. Ik zal eerlijk zijn, ik weet ook niet of ik fan van Jezus zou zijn geweest als ik in het oude Jeruzalem had geleefd. Jezus deed aardig wat dingen, die stof opwaaide. Hij ging als een olifant door de porseleinkast van de Joodse tradities. Weet u, stelt u zich eens voor. Wij zijn hier allemaal orthodox gelovige Joden. We leven getrouw en proberen serieus handen en voeten te geven aan de Torah die God ons gegeven heeft. Rituele reiniging vinden wij heel belangrijk. Dat is iets wat hoog op ons lijstje staat. Wij mensen zijn onrein, maar God is trouw en hij laat ons, zijn verbondsvolk, niet los. En dan krijgt u op een dag een uitnodiging voor een bruiloft in Kana. U gaat er naartoe, maar u bent wat verlaat, dus u komt wat later. Maar als u binnenstapt, dan wenst u zich, zoals u dat gewoonlijk bent, naar de Joodse tradities te reinigen. Waar zijn de vaten? Heb jij de vaten gezien? Ik kan de vaten niet zien. Ober, ja mevrouw, ja meneer. Waar zijn de reinigingsvaten? Ha, die zijn in gebruik. Ja, hè. Logisch, maar waar heb je ze neergezet? Nou, we gebruiken ze voor iets anders. Wat? Ja, er zit wijn in. Hoe zou u gereageerd hebben? Ik denk niet dat ik graag die ober was geweest die u dat nieuws mocht gaan vertellen. Gaat u boos weg? Wat er nu toch is gebeurd op die bruiloft? Wil ik me reinigen? Hebben ze er gewoon wijn in gedaan? Of blijft u? Wat als u de kerk, de gemeente binnenkomt lopen? En het gaat misschien anders dan u gewend bent? Hoe reageert u dan? Gaat u dan boos weg? Bent u teleurgesteld? Of gaat u op zoek naar de man achter het wonder? De man achter de muziek, de man achter de liturgie? Omdat u hem, Jezus, beter wil leren kennen. Dat is een keus. Hoe leer je die man, hoe leer je onze Jezus, onze redder, beter kennen? U kent mijn lijflied. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dat je groeien mag om de man achter de wonderen, achter de muziek, achter de liturgie, dat je die kennen mag. Muziekteam mag naar voren komen. Muziekteam mag vast naar voren komen. Weet u, Jezus nam het hart van de Joodse godsdienst, die bestond uit uiterlijke ceremonies, en hij veranderde het water dat aan de buitenkant reinigt in wijn, dat het hart van de mens verwarmt. Het verschil tussen religie en Jezus is het verschil tussen water aan de buitenkant en wijn die ons van binnen verwarmt. Het is het verschil tussen plicht en vreugde. Het is het verschil tussen iets doen omdat het moet, omdat het zo hoort, tussen iets doen uit dankbaarheid, omdat het je vreugde geeft, omdat je hem er een plezier mee doet. Het is een gevangenschap in regels en gewoonten versus een kennen en een leven in relatie en vrijheid waar je keuzes maakt om te doen wat hij wil dat je doet. Dat is samengevat wat Jezus voor ons wil doen en wie hij voor ons wil zijn. Hij wil ons kennen, hij wil ons echt kennen. En hij wil dag aan dag met ons leven in een liefdesrelatie. En dan mogen wij de wereld in. Want Jezus wil iedereen kennen die hier rondloopt. We hebben een boodschap voor de wereld. We moeten naar buiten toe. En dan mogen we Jezus bekendmaken. En dan, dames en heren, zullen de tekenen, dan zullen de wonderen ons volgen. Tekenen die laten zien dat Jezus nog steeds dezelfde is. Tekenen die laten zien waar we naartoe onderweg zijn. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. En ze zag eruit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. En vanuit de hemel hoorde ik een stem zeggen: dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn en niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. Amen.